de schrift open doen, hebben we de leiding van uw geest nodig om te begrijpen, Vader, wat er staat. En tegelijkertijd ook, Vader, om het toe te kunnen passen. Ik dank u, Vader, voor alle dingen die u geeft aan elkaar, met elkaar. En dank u wel, Vader, dat u ons ook dit moment van rust geeft om met elkaar ons te verdiepen in datgene wat u zegt. Over datgene wat ons bezighoudt op dit moment, wijsheid. Dank u wel, Vader, dat u dat wil geven in Jezus' naam. Amen. Ik wilde eigenlijk, en je krijgt van mij geen kopietje, dat krijg je morgen weer. Maar het is vandaag een hoop lezen. En er zijn dingen bij waarvan ik denk, heel goed, ik stel af en toe wel een vraag waar je dan je gedachten bij over mag laten gaan ondertussen. Maar ik wilde, als het goed is en je maakt een bepaalde planning, in ieder geval het vandaag hebben over Jozef, over Mozes en ik hoop terecht te komen bij David en Daniel. Als ik even zo die lijn mag trekken, dan zou het fijn zijn om met elkaar ons daarin te verdiepen. Ik zou bijna zeggen, als je het verhaal van Jozef leest, aan wie denk je dan? Ida? Aan Jezus, oké. Ja, en dat is dus het mooie. Het verhaal van Jozef, als je het zo mag zeggen, of Jozef, is een heel duidelijk beeld van Christus. Hè? En ik denk dat dat goed is, zowel in zijn vernedering als in zijn verhoging. Hè, eerst de put in, later op de troon in Egypte. Hè, en het is heel mooi om dat dan zo te mogen zien. Je kent allemaal het verhaal van Jozef, misschien nog als zonneschoolverhaal. Hij kwam uiteindelijk, nadat zijn broers hem verkocht hadden, terecht aan het hof. En de farao heeft twee dromen. En dan vraagt hij de wijze van Egypte. En het is niet onverstandig om dat even te weten. Hij vraagt de wijze van Egypte, vertel me maar wat die dromen betekenen. Van die koeien en van die aren. En dan is er één die het kan. En dan is er iemand die zich herinnert, ja, maar toen ik in de gevangenis zat, toen heeft hij mijn dromen verklaard. Dus farao laat hem oproepen. En Jozef wordt opgepiept en komt dan voor farao terecht. En uit dat hele verhaal, wat oneindig boeiend is om te lezen en misschien wel eens heel uitgebreid met elkaar door te kijken, wilde ik één vers pakken. Dat is uit Genesis 41. En het punt wat je daarbij gaat lezen is, van wie komt nou de wijsheid? En dat is even de vraag die je meekrijgt. Van wie komt nou de wijsheid? Is dat de wijsheid van Egypte of is dat een andere wijsheid? En is het zo dat als die wijsheid klinkt, dat die ontvangen wordt, erkend wordt? En als we Genesis 41 lezen en we kijken met elkaar naar vers 16. En nogmaals, ik laat het verband even bij je liggen. Nee, ik pak pas vers 14 toch even bij. Om even dat beeld van Christus erachter te hebben. Genesis 41 vers 14. Toen ontbood farao Jozef. En ze haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem en gaf hem andere klederen en hij kwam bij farao. Toen zei de farao tot Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, gij behoeft maar een droom te horen om hem te kunnen uitleggen. En Jozef antwoordde farao, geenszins. En kijk, daar krijg je een punt, geenszins. En waar gaat het om? Dus niet de wijze van Egypte. Ik niet, zegt Jozef. God zal farao's welzijn verkondigen. Jozef legt het accent bij God. En dan staat er, toen sprak farao tot Jozef, in mijn droom stond ik. En dan krijg je heel die scène waarin het wordt vertaald. Hè, en dan is het inderdaad zo dat farao ziet dat de wijsheid, hij erkent de wijsheid die van de God van Israël komt. En ik denk dat het heel boeiend is. Die wijsheid die er is, komt van God. En dan wordt er een man gezocht natuurlijk om de tijd die gaat volgen goed door te komen. En dan krijg je dat Jozef gaat regeren, hè, als onderkoning, zeggen we dan, in Egypte. En daarmee is hij tegelijkertijd nog weer zo'n beeld. Beeld van de regering van Christus in het komende koninkrijk. En tegelijkertijd, hij is ook het beeld van degene die de Egyptenaren van brood voorziet. Hij is het beeld van de redder van de mensen die daardoor de oogst die mislukt enzovoort geen oogst hebben. Hij redt veel mensen, hij is daarin het beeld van de redding van onze Heer, redding van alle mensen. En ik vind het hele mooie, hij redt van de hongersnood de Egyptenaren. En ik denk dat we mogen weten, zoals we hier zitten misschien wel, dat je beseft hebt dat van de hongersnood, de geestelijke honger die je had, heeft de Heer je gered. Hij heeft antwoord gegeven op je vragen. En als je zo'n verhaal gaat lezen als van Jozef en je trekt daarin mee wie Christus was in zijn vernedering, in zijn verhoging, in zijn uiteindelijke punt, denk ik dat het goed is. Net zoals Jozef geleden heeft door zijn broers, zo heeft de Heer geleden door zijn broers. En eigenlijk zou het best goed zijn, het gaat me niet om de docent die opdrachten geeft, maar kunnen we met elkaar, zo met 2-3 bij elkaar, zou je nog met elkaar parallellen kunnen trekken tussen Jozef en Jezus, tussen Jozef en de Christus. En zoals Jozef te eten gaf uit de voorraadschuren, zo gaf Christus te eten aan allen die honger hadden. Zo'n verhaal is niet alleen maar een verhaal, maar het is ook het beeld van God die Jozef wijsheid geeft om. En daarin schaduwt hij de komende redder vooraf, die uiteindelijk allen zal redden. En dat zijn van die lijnen die je dan mag trekken. En wat mij steeds weer opvalt, ik heb het gisteren al uit mijn mond laten vallen, toen we het even over iemand hadden die we gisteren tegenkwamen op het fietspad. Maar hoeveel gesprekken heb ik nou niet met mensen die niet meer in de dienst zijn, door welke omstandigheid dan ook. En dan eindigen ze bijna altijd, als we zeggen, oké, tot ziens, wie weet, kom elkaar nog wel een keertje tegen, is het niet op een fietspad, dan ergens anders. En dan kan zo iemand je aankijken, maar het evangelie van Paulus, dat laat ik nooit meer los. Of dat heeft me zo in zijn greep, als ik het even zo mag zeggen. Dat hebben we samen. En dat zijn dan dingen, dan ga je onderweg. En dan kijk je elkaar zo eens aan op het fietsje. En dan is dat wonderlijk dat God in mensenlevens die honger heeft gestild door het evangelie. Dat is werkelijk het meest eindeloze bericht dat een mens kan horen. Zaken op zijn plaats krijgen, waar wanorde is orde, waar chaos is kosmos, wat ik gisteren zei. En dat soort begrippen, dat we dat ons mogen realiseren. Jozef, even als beeld meenemen. En dan kom ik bij een ander en daar wil ik misschien wel wat dieper met je naar kijken. En dat is het verhaal dat te maken heeft met Mozes. En ik kwam daar ik ben erin gaan lezen en ik zat er weer helemaal in. En daarom gaan we met elkaar eens kijken naar wat er staat in Exodus. En het gaat me ook, de lijn die heel de week getrokken wordt, de wijsheid die God geeft aan Jozef. En hoe gaat God nou met Mozes die weg? Hoe gaat het met Mozes en wijsheid? En ik denk dat het best goed is om daar eens met elkaar naar te kijken. Want die lijn moeten we doortrekken. Van dat thema bekijk ik de verhalen. En we kijken naar Exodus. En ik ga, om precies te zijn, naar Exodus 2. En ik ga niet de entree lezen. De Prince of Egypt, de prins van Egypte. Je kent het hele verhaal, Jozef, biezenkistje of het kleine arkje met pek besmeerd, wat de dochter van de farao enzovoort. Hij wordt helemaal groot aan het hof van farao. Hij heeft een enorme opleiding daar, dat de wijsheid die er toen was, al de wijsheid van de Egyptenaren, die kende die. En dat soort zaken meer. Het hoogste wat er te krijgen was in die tijd aan wijsheid, dat vond men bij de Egyptenaren. En dan krijg je dus dit gedeelte, Mozes. En ik lees dan, het gaat me om een paar versen uit Exodus 2 en ik heb nodig vers 11 en wat verder. En nou, hoe hebben we dat verhaal leren lezen? Of hoe hebben we dat verhaal verkondigd gekregen? In die tijd, toen Mozes En ik vind het dan zo mooi als je dat dan hoort vertellen in een Joods kinderboek, dan wordt het gewoon Moshe. Dus in die tijd toen Mozes, blijf even protestant, in die tijd toen Mozes groot geworden was, ging hij tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. In die tijd toen Mozes groot geworden was, wordt er nou alleen maar bedoeld dat hij van babytje in het biezenkistje 2,10 meter geworden is? Nee, hij was groot geworden in al de rijkdom van Egypte. Die kende die. Maar hier komt het moment dat Mozes gaat horen en gaat vertrouwen en gaat leven met de wijsheid van de God uit wiens volk die stamt. In die tijd toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. Toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Wat staat er nou? En hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Wat staat er nou precies? Als je daar Handelingen bij naleest, ik geef je dat als aantekening even mee. Je hebt een blaadje, dus je kunt hier en daar wat opschrijven, Maria. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Lees nou eens Handelingen 7, vers 23 tot 25. Dan laten we dat maar gelijk even lezen. We hebben geen haast. We gaan rustig door, desnoods tot vanavond. En de kinderen zijn toch goed onder de pannen. Dus als ze honger hebben, is er een keuken die voor ze zorgt. Nou, wil je meer vakantie hebben, moeder, dan dat. Handelingen 7. Het licht is alleen vaarloos hier. Goed. En dan krijg je dat beeld vanuit Handelingen. Dus Handelingen 7 vanaf vers 23. En dat is even uit de verdediging van Stefanus. Die zou ik zo graag een keertje helemaal doorlezen. Over preken of over met elkaar bijbelstudie overgeven. Het is zo'n mooi stuk. Daar zegt dan Stefanus. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had. Hé, 40, waar was dat ook alweer het beeld van? Oh ja, dus Handelingen 7 vanaf vers 23. Ja? Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. En toen hij een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op die hem mishandeld had, werd door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar ze zagen het niet in. Maar het ontgaat, toen hij er één onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem en nam het voor hem op die mishandeld werd. Wat staat er nou? Als je dat legt naast, hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Ik weet dat ik het anders gehoord heb. En nu waarschijnlijk ook op zonderschool. Er is een uitleg die zegt, moet je mee uitkijken met die Mozes. Mozes was een driftkop. Je kijkt maar wat er gebeurt. Mozes die ziet dat zijn broeder mishandeld wordt. Hij kijkt even om zich heen. Niemand te zien. Knal. Gauw verbergen. Wegwezen. Dus is dat dan wat er staat? Hij kon veilig iemand in de pan hakken, want niemand keek. Dat is helemaal het accent niet. Het is niet gelukkig niemand kijkt, de eerste klap is een daalder waard. En deze is trouwens goed gebruikt, dit spreekwoord. U weet dat er heel veel spreekwoorden tegenwoordig misbruikt worden. Daar kan je een hele mooie preek over houden, dat ga ik niet doen. Zo van, ziet u broeders en zusters, als u het koninkrijk wilt bouwen, kan dat niet met een driftbui. En daarna ging hij voor straf 40 jaar de woestijn in. U ziet het, dat is niet goed. En toen hij was afgekoeld, zei de Heere God, jongen, klaar? En toen Mozes zei, ik zie het niet meer zitten, zei God, dat is precies zoals ik het bedoel, want nou ga ik je roepen. Nou, zo wordt een verhaal waarin iets heel essentieels wordt verteld, wordt dan een stukje moraal waar ik zeg van, laat maar. Het is dus niet een bevestiging van, het gaat niet om jouw enthousiasme, het gaat niet om jouw vuur, nee. En dan zeggen ze ook nog erbij, de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voor. Met andere woorden, je kan die preek laten zeggen wat jij vindt. Of die tekst. Maar wat zegt die tekst? Is hier sprake van een driftbui? Is dit de goede uitleg die ik je nou even laat horen? Maar je mag Mozes hier niet zwart maken als moordenaar. Er is een Joodse kenner van de Torah. Die zegt dan, Mozes is de schrijver van de 5 boeken. En hij zegt, je doet geen recht aan dit verhaal. En ook niet aan Mozes, want slaan was in die tijd heel normaal. Slaan in de zin van, als je wilde duidelijk maken als eigenaar dat je slaaf niet goed werkte, dan liet je hem dat lichamelijk merken. En dat zijn van die zaken die we wel moeten weten. Wil je de mensen aan het werk houden, dan moet je je stok klaar houden. Dat is een spreekwoord uit die tijd. De Egyptische piramides zijn ook niet gebouwd met cao's en allemaal andere soort dingen. Het werd gewoon gedaan met de stok. Lopen jij. Maar er speelt hier iets anders. Waarom handelt Mozes zo? Een Hebreër wordt bedreigd door een Egyptenaar. Hier staat een mensenleven op het spel. Mozes kijkt. Niet om te kijken, en niet denkend zo van, kan ik hem veilig in elkaar tremmen? Nee, hij kijkt, is er niemand anders om hem te helpen? En als er niemand anders is die te hulp kan komen, komt hij op voor zijn volksgenoot en gebruikt zijn handen. Er is niemand die recht verschaft. Als dat zo is, wees jij dan die mens die recht verschaft. En dat is wat Mozes doet. Hij grijpt in een twist. Hij kwam op voor het recht van de minste. En ik denk dat dat het punt is waar het om gaat. Er moest recht worden verschaft. En dat is wat Mozes hier doet. Hij komt op voor degene die onder ligt, zou ik moeten zeggen. En daar kan je niet allemaal dingen inlezen die dan moraliserend worden en de schrift naar de hand zetten. Maar dit is gewoon Mozes die naar de wet handelt. En dat is het punt. Wat gebeurt er dan? Want Mozes moest wat leren van God. Waarom moest Mozes daarna de woestijn in? Wat ging God dan met hem doen? Want God wilde hem daar hebben, achter de schapen, in de woestijn. Hij had 40 jaar aan het hof gezeten. Hij was doordrenkt in de wijsheid van Egypte. Maar hij had nog een aanvullende cursus nodig. Hij moest leren de wijsheid die God hem te zeggen had. En in plaats van hoveling wordt hij vluchteling. In plaats van leidinggevend wordt hij een asielzoeker in Midian. En dat is het punt waar het om draait. En dan moet je kijken wat er daarna gebeurt. Dit is het eerste punt. Ben ik een beetje duidelijk geweest? Dus dit verhaal zit anders in elkaar. Als je dan doorleest in Exodus, vers 13, toen hij de andere dag uitging, zie, er waren 2 Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zei tot de schuldige, waarom slaat gij uw naaste? Deze echter zeide, wie heeft u, kijk uit, daar komt het, hè? Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? En daar krijg je het punt. De eerste versen 11 en 12, die eerste versen gingen over de eerste dag, en vers 13 gaat over een tweede dag. Ook onderling waren die Hebreërs aan het knokken. En dat is een stukje tragiek. En dat ook de mensen die er verdrukt werden in Egypte ook onderling het niet met elkaar konden vinden. En dan krijg je het punt dat Mozes ze daarop aanspreekt. En dan zegt die ene Hebreër, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? En er staan vragen in die je zou moeten onthouden. 2 kernvragen. En ik denk dat hier een stem klinkt die Mozes moet gaan leren, gaan horen. Die stelt hem een kernvraag. En eigenlijk zegt hij, wie ben jij? Wie ben jij? Wat is je bevoegdheid? Ben je aangesteld als overste of leidsman van mij dan? Mozes, wie ben jij? Dat is de eerste vraag die hem gesteld wordt. En de tweede vraag is, denk jij soms mij te doden zoals je die Egyptenaar hebt gedood? Dus het gaat om wie ben jij? Dat is de vraag naar het gezag. En hoe ga jij de dingen aanpakken? Dat is de vraag naar de methode, zou je kunnen zeggen. En in wezen worden die vragen aan Mozes gesteld. En daar moet Mozes antwoord op gaan geven. Op die twee kernvragen. Daar moeten wij antwoord op geven. Ook, ik denk als mens ook. Wie ben jij? En hoe ga jij de zaken in je leven aanpakken? Wie ben jij? En dan is het machtig als je mag weten. En wij met elkaar mogen weten. Van wie zijn wij? In de ogen van hem. Hoe kijkt hij naar ons? Wie zijn we? En hoe ga je de dingen aanpakken? Neem je mij erbij in je leven? Neem je mijn wijsheid erbij? Of pak je de dingen aan zoals ik je ze wijs? Pak je de dingen aan die ik je wil wijzen, wil geven? En dat zijn vragen waar Mozes over moet nadenken. Je zou kunnen zeggen, hij heeft 40 jaar nodig, even technisch gezegd, hè, om zich te ontworstelen aan al die Egyptische zaken. Aan het hele verhaal van zijn status en al zijn invloed. Al die wijsheid. En hij moet weer ontdekken. Hij moet ontdekken wie die God is die hem dadelijk als instrument gaat inzetten. Want hij was daar als 40-jarige opgeleid aan het hof niet toe in staat. Menselijk niet toe in staat. Hij had God nodig. En God stuurt hem 40 jaar in de woestijn. Niet als straf gaan we afkoelen. Maar om hem voor te bereiden. De man te worden die hij nodig heeft om het volk uit te leiden. En ik denk dat het voor deze man, voor deze Mozes werkelijk wordt. Ik worstel en kom boven. In die woestijn ontdekt hij wie God is. Ten volle en ten diepste. En dan gaat hij terug. En ik denk dat dat het machtigste is dat we dat ons mogen weten. Hij liep voor God uit, want hij zou het wel even regelen. En na 40 jaar aanvullende cursus van God in de woestijn. En God die hem aanspreekt en hem laat zeggen, dat is wat ik met je voor heb. Dan is hij degene die het volk mag uitleiden. Dat zijn dingen die gewoon goed zijn om te weten. Hij moest de details leren kennen. Hij moest de wijsheid leren kennen van de God van Israël. Van zijn God moest hij die leren kennen. En dan is een vraagje die ik je even meegeef. Als je dan vanmiddag een momentje tijd hebt, kijk eens naar Lucas 9, vers 29. En ga eens kijken, waarom staan bij de verheerlijking op de berg, en dat ga je nou niet lezen, maar ik geef het je als opdracht mee, waarom staan bij de verheerlijking op de berg, bij de Heer, Mozes en Elia? Een klein beetje de hint, wat vertegenwoordigt Mozes, wat vertegenwoordigt Elia? En ik denk dat het goed is om daarna te kijken. En als tweede moment erbij, waar gaat het over? Waarover spreken zij? Dat is niet biotekst, hè? Je kent die geheimen van vroeger. Waarover hebben ze het met de Heer? En dan moet je denken, wat ging Mozes doen met het volk? En de rest mag je zelf bedenken. Dan zul je zien, want dat is niet zomaar een verhaal van de Heer op weg. Nee, dat is een stap in dat handelen van God richting zijn volk. En ik denk dat dat machtige zaken zijn om dat te weten. Ik hoop niet dat ik het te snel doe, anders moet ik gewoon zeggen. Jozef, even aangeduid. God die in zijn wijsheid met hem die weggaat en die wijsheid geeft. Mozes, die de wijsheid moest leren die God hem te geven had. En ik denk dat dat zaken zijn die heel bijzonder zijn. En er zijn nog veel meer dingen waarvan ik denk, daar zou je naar moeten kijken. En daar zou je wat mee moeten gaan over nadenken van hoe zit dat dan precies. Ik vind het ook bijzonder, want het principe wat hier naar voren komt, hoe zit het nou bij Mozes? Wat gaat nou uit? Wat is het principe voor ons allemaal, voor alle gelovigen? Daar was over nagedacht. En je weet het vanuit Paulus. Wat is het punt waar God ons op nodig heeft? Wat vraagt God van ons? Of je nou spreekt of de koffie zet of je brood smeert of noem alle dingen maar op. Maar wat is het punt waar het bij ons ten volle om gaat? Tjerk? Welk woord zou je als werkwoord boven ons leven willen zetten? Je was aan het lezen, ik zag het. Ik ben ook verslonds geraakt in die. Maar wat is het punt wat boven jouw leven staat, boven mijn leven staat, wat we allemaal met elkaar delen? Wat willen we, de Heer? Dienen. Ja, je zat met je hoofd goed in het verhaal, hè? Ja, ik snap het. Nee, maar dienen, en dat bedoel ik. Het gaat niet om heersen, denk aan Mozes, weet je wel. Het gaat om dienen. En ik denk dat dat het begrip is. Leiding geven is nooit in de zin van hè, ten opzichte en boven een ander, maar om de ander daarin te dienen. En ik denk dat dat een punt is. Natuurlijk weten we ook de versen die daarbij horen. Als het over dienen gaat, dan hebben we natuurlijk Paulus die ons heel duidelijk daarop wijst. Weet je nog waar dat staat? Waar staan die machtige versen uit een brief van Paulus waarin het gaat om dienen? Om de gezindheid van Christus? Filippenzen 2. Ja, ik denk, je hebt van die quizzen, weet je wel, dan geven ze je één opmerking. Als je hem goed hebt, krijg je 10 punten. Geef je de volgende hint, dan worden het 6 punten. Wat is dat? Ja, zoiets, daar gaat hij nou door voor. Ja, maar dat is inderdaad Filippenzen 2. Ik denk dat het goed is om te weten. Het gaat om de gezindheid van Christus. Die dienende gezindheid van hem. En zo mogen we ook elkaar dienen. Het gaat niet om leiding geven. Het gaat niet om de een met elkaar. We hebben elkaar nodig in het lichaam van Christus. En ik denk dat dat duidelijk is. Dat we dat mogen weten. Kijk, dat vind ik ook zo mooi. En dan denk ik aan Mozes. Gaf Mozes nou echt leiding aan het volk? Dat is een inkoppertje. Oké, we gaan dus nu voor de koelkast, maar dan zonder de vriesafdeling. Nee, ik kan wel weggaan, want de leerlingen weten het beter dan de meesten. Goed, wie dan wel? Hoe dan? Oké, en hoe zag het volk dan dat de Heere leidde? Door die wolk. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, je zou gewoon kunnen zeggen, heel simpel geredeneerd, dat het punt is. Mozes liep voorop. De leiding kwam van God in dat van aangezicht tot aangezicht en in de vuur en de wolkkolom. En dus de Heere leidde het volk. Mozes luisterde en zei, hierheen. Heel simpel, dat feit. Zo werkt God. En als je dan, en sorry dat ik het woord gebruik dan, maar als je dan op een plek wordt neergezet waar je zeg maar zoals Mozes moet zijn, laat ik het maar voorzichtig formuleren en al die heikele termen vermijden, dan is het ten diepste voor degene die geleid worden en degene die leidt, het besef van niet ik leid, maar hij leidt en mag ik dan degene zijn die wijst. Ik denk dat een van de opmerkingen is van een Herman Zelderhuis, dat is een predikant of een professor moet ik zeggen. En die zegt, joh, heb je wel eens gekeken naar een lantaarnpaal? Wat doet een lantaarnpaal? Die geeft licht. Waar geeft die licht? Op de straat. Ja, die lantaarnpaal zegt niet, ik geef mezelf licht van kijk mij eens staan. Die lantaarnpaal wijst op de weg waar je moet zijn. En ik denk, als we nou met elkaar of voor elkaar een lantaarnpaal kunnen zijn. Hè, en dat licht komt van hem, dan weten wij de weg. En zo zie je dat bij Mozes, zo zie je dat bij Jozef. Even de volgorde omdraaien. En ik wilde graag nu, ik zie nog geen koffie, even naar de volgende gaan. En dat vind ik ook een heel mooi beeld. Doe ik het te snel? Nee? Nee, anders luister ik niet. Ja, tuurlijk. Maar ik wil graag het volgende ook heel mooi. Wie is nou, als je in het Oude Testament denkt, aan degene, wie is nou degene die altijd naar voren wordt getrokken als dat is de grote wijze uit het Oude Testament? Jesaja, wordt hier gezegd? Salomo? Ja, snap je? Ja, ja, soms is een kinderliedje handig. Goed, Salomo, ja, dat is de wijsheid van Salomo, ja. En dat is bijna spreekwoordelijk, hè. Weet je welke Hebreeuwse naam die heeft? Dat is zo mooi. Ja, dat is Shlomo, ja, dat is inderdaad dan de... Nee, maar Jedidja, ja, toch? Bemind door Jahwe. En ik vind dat zo mooi. Hij in ieder geval, hij heeft enorm veel wijsheid gehad van God. En dacht hij, dat red ik wel. En dan zie je bij Salomo iets. En ik heb het niet over het vervolg. Maar dan zie je bij Salomo iets. En ik denk dat als je met iemand praat die daar ook op die zo'n plek gesteld is. Dat je denkt, van, kan het helemaal niet. Kan het helemaal niet. Als u dat van me vraagt, dan moet u het doen, want ik kan het niet. En dan moet je kijken wat dan Salomo doet. Salomo zei niet, oké, bedankt voor de opdracht, ik ben ervoor opgeleid, ik ga wel. Moet je kijken in 1 Koningen 3. Ja, ik ben vandaag echt een bladerer. 1 Koningen 3. En is tegelijkertijd een bemoediging voor jonge mensen. Want je hoeft niet zo grijs te zijn als ik. Om dit of om dat. Moet je kijken wat dan in 1 Koningen 3 staat. Vanaf vers 7 denk ik dat het goed is om te lezen. En nu, dat is dus het Salomo's bede om wijsheid. En nu, Heere mijn God. Ik vind het al heel ontroerend dat hij zegt, Heere mijn God. Hij zegt niet, Heere God van mijn vader David. Nee, Heere mijn God. Gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben. Ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Zo staat uw knecht te midden van uw volk dat gij uitverkoren hebt. Een groot volk dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht, kijk eens wat hij vraagt, geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En het was goed in de ogen van des Heren dat Salomo dit gevraagd had. Ik vind dat bijzonder, hij vraagt om een opmerkzaam hart. Hij weet dat hij bij hem moet zijn daarvoor. En ik denk dat het heel goed is. Een opmerkzaam hart. En waarom heb je dat nodig? Om recht te spreken. Om het volk te kunnen regeren. Om goed en kwaad te onderscheiden. En je ziet dat wat hij vraagt aan de Heere, dat hij dat krijgt. He, in vers 12 staat ik geef u een wijs en verstandig hart. En in 4 vers 29 staat het precies ook. Dat God geeft hem. En dan denk ik wel eens, zijn wij zoveel anders en zoveel beter? Nee, ook wij vragen om, Vader, geeft u ons wijsheid. Net zoals Salomo erom bad, mogen wij dat ook doen. En dan weet je, hij was een van de grootste geleerden van zijn tijd. Hij heeft 3000 spreuken opgeschreven, 5000 liederen beschreven. Hij heeft de bomen en de dieren en de vogels en de vissen en de reptielen op het veld bestudeerd. En enzovoort, enzovoort. Een man die met enorm veel zaken bezig was. Ik denk dat het goed is om dat te weten. Wijsheid. Hoe gaat het onder mensen toe? En wat is de juiste weg van de wijsheid daarin? En dan zie je in Spreuken dat er een afdeling in zit waarin hij zijn zoon, degene die God hem als zoon geeft, dat hij hem wijst op de dingen die hem een leven geven samen met de Heer. Die hem niet op afstand van de eeuwige houden, maar hem dicht bij God brengen. Dicht bij de eeuwige brengen. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Waar moet je zijn? Waar vind je als opvoeder je wijsheid? Dat is bij diezelfde God, als die God die in liefde kijkt naar het kind dat je groot brengt en wijs wil hebben. Salomo is een kwestie, die laat ons zien dat wijsheid een kwestie van groeien is. En ik denk dat dat toch belangrijke punten zijn. Al levend, pratend met God, lezend in zijn woord hem kennend bij naam en toenaam, je krijgt wijsheid. En die wijsheid die ontvouwt zich in jouw leven. En laat zich steeds meer kennen. Kan ik natuurlijk kiezen voor een belangrijk, voor een bekend beeld. Je ziet de knop. En door het licht trekt dat open en ontvouwt zich een schitterende bloem. En ik dacht ineens, heel raar, ik heb een staanoperatie ondergaan in een oog. In mijn rechteroog. Dat was vertroebeld door de eerdere operatie. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar ik heb er zo aan moeten denken toen dat gebeurde. Je hebt dat troebelen, je ziet het niet scherp. En dan krijg je een operatie. En wat is nou de operatie? Ik heb echt aan dit moeten denken. Dan halen ze de oude lens die troebel is, halen ze weg. En dan doen ze iets aan, even het gezien, ik weet het niet. Dan schuiven ze er een klein rondje in een bepaalde sterkte. Een klein, ja, het was een rolletje, schuiven ze erin. Dan zit het rommel in je hoofd. Maar ze schuiven dat erin. En wat gebeurt er dan? Dat kleine rolletje, dat lensje van kunststof wat erin zit, dat doet dan dit. Springt open. En op dat moment, als dat rolletje naar binnen is geschoven en openvouwt, dan zie je weer helder. En dat vond ik zo bijzonder, van je gaat troebel erin, je komt er met zicht uit. Het ontvouwt zich, nou, en dan bedoel ik dat alleen maar als beeld, dat rolletje dat rolt zich uit, dat springt open en je krijgt weer zicht, steeds beter dat zicht. En ik denk dat is toch bijzonder, dat God zicht geeft op zaken. En daarmee denk ik, gaan we koffie drinken. Want dat zicht heb ik ook.